Vanaf 1 juli moeten alle reizen van medewerkers gerapporteerd worden. Gelukkig maakt Shuttle die CO2-rapportage eenvoudig. Shuttle geeft medewerkers toegang tot alle vormen van vervoer en maakt automatisch een rapportage. Shuttle maakt mobiliteit voor iedereen leuker. Ga naar shuttle.nl.
Dit is een BNR-podcast.
Dit is een extra uitzending van de Alliantie, de verzamelde BNR Buitenland. Kennis en ervaring verzameld op de zaterdagmiddag in een studiootje in Amsterdam in verband met de aanslag gisteravond in Moskou. Geert-Jan Haan, collega, slavist en journalist. Floris Akkerman, oud-Rusland-correspondent. Samen zijn jullie de Perestrojkast natuurlijk wel bekend. En BNR Buitenland-commentator Bernard Hammelburg. Maar we beginnen met Joost Bosman, correspondent in Moskou. De hele nacht volgens mij bij dat theater geweest. Wat heb je daar allemaal gezien?
Nou, gisteravond toen ik aankwam, toen brandde het nog. Dat wil zeggen een klein deel van het dak. En van binnenuit zag je ook wat vlammen. Maar helikopters vlogen af en aan met bluswater. Dat haalden ze uit een vijver of een meer vlakbij. En vlogen de ringweg over en gooiden dat over het brandende gebouw heen. En daarnaast natuurlijk honderden meters aan ambulances die er stonden met zwaaiende lichten, met zwaailichten. Wij werden als journalisten op zo'n 300 meter afstand gehouden. Ze konden er niet zelf naartoe, naar het gebouw. Maar ja, we hebben het vanuit de verte kunnen gadeslaan wat er zo'n beetje gebeurde. En nou ja, die brand is vanmorgen, heb ik begrepen, dan wel echt geblust. Ze zijn inmiddels ook puin aan het ruimen en nog op zoek naar slachtoffers natuurlijk.
Ja, wat ik begrijp vanwege dus die schade ook door de brand bij dat gebouw, dat het dodental, we zullen zo eventjes de feiten voor elkaar op een rijtje zetten zoals we die nu kennen, maar dat dodental nog wel flink zou kunnen oplopen volgens de inschattingen in Moskou.
Ja, zeker, want er is een dak ingestort. Nou, daar liggen onherroepelijk nog slachtoffers onder. Dat kan bijna niet anders. Dus dat kan nog flink oplopen, inderdaad.
Ja, het ging om een uitverkocht concert dat op het punt stond te beginnen. Wat kan je ons vertellen over die plek?
Nou ja, het maakt deel uit van een hele grote zone van concerthallen, conferentieoorden, grote shoppingmalls. Het is denk ik het grootste winkelcentrum ook van Moskou zo'n beetje. Je komt er langs als je vanaf de luchthaven Sheremetyevo richting de stad gaat. Ik ben er nooit zelf geweest, maar ik kwam er altijd langs met een rotgang in een taxi. Het is een populaire plek, ondanks dat het helemaal aan de rand van Moskou ligt. Maar ja, ik was er vandaag en toen kon je er een kanon afschieten natuurlijk. Alleen bij de plek zelf, ook weer op zo'n 150 meter afstand van het gebouw zelf, stonden hekken geplaatst. En daar is een klein monument aangericht waar mensen bloemen leggen, waar ze knuffelberen leggen, dat soort dingen. De gebruikelijke taferelen, de briefjes. Ja, er was een hele verslagen sfeer. Mensen stonden voor zich uit te staren. En de mensen die ik sprak, ja, die zeiden ook, ja, we moeten hier zijn, want dit is zo verschrikkelijk. En als je Rus bent, dan kom je hier naartoe. Dus ja, het gekke is dat het ook wel weer een zekere eenheid creëert natuurlijk. Ik bedoel, de oorlog in Oekraïne heeft natuurlijk een behoorlijke kloof veroorzaakt in de maatschappij. En daar kwam natuurlijk de dood van Alexei Navalny nog weer bij half oktober. Maar misschien dat het op deze manier de autoriteiten ook nog weer in de kaart kan spelen, omdat Russen zich eventjes toch weer verenigd voelen in hun verdriet over wat hier gebeurd is.
Ja. Geert-Jan, je had een vraag voor Joost.
Ja, Joost, waren er ook nog mensen die jij hebt gesproken die tegen jou zeiden, ja, ze hebben ons gewaarschuwd, we hadden eigenlijk beter niet naar een concert moeten gaan, want al 2 à 3 weken hing er een gevoel van dreiging boven Moskou. Heb jij die geluiden gehoord of was er niemand die daarover begon?
Nou, een jongen zei ja, er waren wel waarschuwingen, dat wist hij, maar hij zei ja, ik weet ook niet wat daarvan waar is. He, dat weten we ook niet, hoe precies nou die inlichtingen zijn geweest. Persbureau TASS meldde vanmorgen met referentie aan de veiligheidsdienst FSB, dat er inderdaad een waarschuwing was geweest, maar dat die niet precies waren, dat ze heel algemeen waren. Ja, dat kan zijn dat ze zich willen vrijpleiten natuurlijk, maar ik zag gisteravond Michael McFaul, oud-ambassadeur hier in Moskou, op telekanaal Dorst, geloof ik, en die zei, nou, als de Amerikanen, als wij als ambassadeurs dit soort waarschuwingen doen uitgaan, hè, want dat was de ambassade hier in Moskou die dat had gedaan, dan zijn we er echt wel zeker van dat er echt iets gebeurt. En dan weten we ook vrij precies wat er gebeurt. Dus ja, de waarheid zal een beetje in het midden liggen.
Bernard?
Ja, nou, het opmerkelijke is dat de New York Times heeft het hierover en die is heel specifiek. Die zegt de Amerikanen wisten behoorlijk nauwkeurig wat er dreigde. En die hebben, en dat vond ik een heel apart zinnetje, de Russen daar ook van verwittigd dat ze die kennis hadden. Ja. En op 7 maart, staat in dat artikel, is dat nog eens herhaald. Denk erom. En dat is volgens mij ook de datum geweest waarop de ambassadeur heeft gewaarschuwd. Kijk uit, er gaat wat gebeuren.
Ja, het heeft even geduurd, maar inmiddels heeft president Poetin gereageerd op de aanslag. Joost, wat kon je van hem optekenen?
Nou ja, dat hij toch eigenlijk, ja, hij zei van dit is geweld zoals de nazi's dat toepasten. En dan denk je al meteen weer, oh jee, hij gaat weer richting Oekraïne. En dat is telkens het verband wat hij wil leggen met de Tweede Wereldoorlog. En dat is waar hij voortdurend al 10 jaar lang de Russen met zich meekrijgt. Want die is heilig voor de Russen, de strijd tegen de nazi's. Dus als hij daar maar weer aan refereert, dan raakt hij een gevoelig snaar. Nou ja, hij heeft het nog net niet gezegd van dit is geweld dat de nazi's toepassen en de Oekraïners zijn nazi's, dus zijn dit Oekraïners. Maar hij suggereerde het wel, want de mensen die zijn opgepakt, die gingen richting Bryansk. En dat ligt, dat is een regio tegen Oekraïne aan. Hij zei, de Oekraïners hebben zelfs een soort corridor geopend voor ze om de grens over te kunnen. Maar dat kan helemaal niet. Ik ben wel eens in Belgorod geweest. Nou ja, 20 kilometer voor de grens word je al door een blokpost, door een controlepost, staande gehouden. Dus ja. dat is gewoonweg niet mogelijk. Het is niet ondenkbaar dat ze richting Oekraïne zouden willen, omdat als ze ergens het land uit moesten, ja, dan is dat de logische optie, omdat ze daar niet opgepakt zullen worden natuurlijk voor een daad. Daar kunnen ze op rekenen. Maar goed, we moeten er ook vanuit, niet meteen van uitgaan dat ze ook werkelijk zijn opgepakt. We weten het gewoon niet. Zijn dit de mensen die getoond zijn? Zijn dat de mensen die inderdaad hierachter zitten? Of is dat ook maar gewoon in scène gezet om het volk te laten zien, kijk, we werken, we hebben wat gedaan, we hebben ze gearresteerd. Dat is gewoon niet duidelijk.
De waarheid is een flexibel begrip in Rusland, maar toch wel enigszins alarmerend dat nu wordt gewezen naar Oekraïne wat betreft de reactie die hier eventueel op zou kunnen volgen. Daar gaan we het zo verder over hebben. Maar Joost, ik zal je nu gaan laten werken aan je stuk aan de krant. Na je korte nacht praten wij hier verder. Dankjewel. Geert-Jan, kan jij ons even meenemen naar gisteravond en wat we sindsdien op een rij hebben kunnen zetten van wat er is gebeurd?
Nou, wat Joost al aangaf, er is een schietpartij geweest in Crocus City Hall in Moskou. Waarbij het nog steeds onduidelijk is om hoeveel schutters het nou precies ging. Want Joost heeft eerder ook al aangegeven dat hij ook verhalen hoorde van dat het er 20 waren. Rusland zegt nu, we hebben ze allemaal opgepakt. En dat zou om een aanzienlijk minder aantal dan 20 zijn gegaan. Er waren ook op beelden te zien dat er brand was uitgebroken. Dat had mogelijk dan te maken met explosieven die daar waren geplaatst. De brand heeft er ook toegeleid dat het dak is ingestort. Dus buiten het feit dat een boel mensen door beschieting op het leven zijn gekomen, had je dus ook nog met een brand te maken en het ineenstorten van een dak. En dan kom je dus uit op het moment van opname. Wat is het nu, Hugo? 4:15 Nederlandse tijd. Yep. Dat Rusland meldt dat het dodental op 133 staat. Dat het aantal gewonden in het ziekenhuis toch nog rond de 100 zal liggen, minimaal. En er zijn volgens mij 13 namen nu vrijgegeven door het Russische ministerie van noodsituaties. Nou ja, en dat zijn dus namen van mensen die zijn omgekomen. We hebben ook gehoord dat IS de aanslag heeft opgeëist. Daar kwamen ze gisteravond mee als een soort duveltje uit een doosje. En om even een specifiek getal op het aantal schutters te plakken. Russische autoriteiten hebben het over dat er 4 schutters zijn opgepakt en 4 handlangers van die schutten. Maar ja, of dat dus het aantal is, dat weten we niet. Net zoals we niet weten of het IS was, want Poetin heeft daar niet naar gerefereerd.
Floris Akkerman, van afstand bij ons. Jij zat in Moskou toen er eerder ook wel aanslagen zijn gepleegd. Ook uit de islamitische hoek, als ik dat goed zeg, uit mijn hoofd. Is het wat jou betreft een plausibel verhaal dat dit islamitische aanslag is geweest?
Nou, die aanslagen waren toen in 2010, 2011. En dat was toch wel een andere tijdsgeest dan nu. Dus ik acht het minder. Dus ik acht het wel. Dus anders nu ligt alles op Oekraïne. Maar wat je toen wel zag, was inderdaad dat radicaal moslim het wilde opnemen tegen Rusland. Hè. Rusland heeft huisgehouden in Tsjetsjenië, in de Caucasus, in Dagestan. Dus daar zit veel wrok in richting Moskou. En Rusland is natuurlijk actief in Syrië. Hè. Neemt het op voor Assad. Ja. En strijdt tegen tegenstanders van Assad. Dus ook daar is bij radicale moslims wrok tegen het optreden van de Russen. Dus dat het uit die hoek zou kunnen komen, ja, hoeft geen verrassing te zijn.
Они пытались скрыться и двигались в сторону Украины, где по предварительным данным для них с украинской стороны было подготовлено окно для перехода государственной границы.
Oekraïne wordt aangewezen eigenlijk ook niet omdat, ja, als je ook begrijpt wat Poetin zei, inderdaad, er is een raampje opengezet bij de grens naar Oekraïne om die daders daar naartoe te laten kunnen vluchten. Binnen Medusa, een Russische website, een nieuwswebsite in de Baltische landen, schreef vanochtend dat de Russische media opdracht hebben gekregen dat ze een spoor moeten vinden met Oekraïne, dat ze daarover moeten berichten. Dus ja. Terwijl IS het wel degelijk zou kunnen doen, zit Moskou meer op de lijn van we kijken naar Oekraïne. Ja. Terwijl Oekraïne het ontkent en er ook geen harde bewijzen voor zijn.
Ja, Bernard, hoe kijk jij naar die vingerwijzing naar Oekraïne?
Nou, dat lijkt mij, als je naar het verleden kijkt, ook echt een truc. Maar ook een levensgevaarlijke. Want gesteld nou dat ze die lijn volhouden. Hè, en zeggen, nee, nee. We hadden het voordat we opnamen ook al over Beslan. Hè, die hele beruchte aanslag, ik geloof in 2004...
In een school.
Dat is een bloedbad geworden van de Eerste Orde. Ook dat was dat waren Tsjetsjenen. Ja. Dus allemaal moslims uit de Caucasus. En ja, ik denk als ik dit allemaal zie en hoor en lees, dat het meest plausibele verhaal is. Vooral ook omdat de Amerikanen daarop hinten. Dus het zou best eens kunnen kloppen. Maar als Poetin volhoudt dat het echt toch die vreselijke naties in Oekraïne zijn, dan zou daar iets, er zou een vergeldingsbombardement kunnen volgen. Ik noem maar iets op Kiev of zo. Iets waarvan je zegt, ja, daar ontgaat ons de logica van. Maar dat is waar ik het meest bevreesd voor ben. Ja. Naar aanleiding van die toch wat vage.
Nou, bombarderen ze Kiev al.
Jawel, maar ze kunnen het best een tandje hoger zetten.
Ja. Ja, het gevaarlijke aspect hieraan is dat één, we het natuurlijk niet weten. Maar als ik meega met wat Bernard zegt. Je ziet dat na elke grote aanslag de afgelopen 25 jaar in Rusland dan ook echt hardhandig terugslaat. Dat gold voor Tsjetsjenië. Dat gold uiteindelijk ook voor de andere aanslagen die we zagen. Omdat het moet vergolden worden. Mm. Dat moet nou eenmaal. Er moet een sterke reactie komen. Dat is de redenering. En als je dan even denkt aan de verwijzingen nu richting Oekraïne. Dus Oekraïne heeft het niet gedaan volgens Poetin. Althans, dat heeft hij nu nog niet zo gezegd. Maar Oekraïne heeft het gefaciliteerd of een rol erin gespeeld. En verder geen enkele verwijzing naar moslimterroristen of wat dan ook. Wat in het verleden wel werd gedaan. Er was echt sprake van een war on terror volgens Poetin. Ja, dan ga je toch even nadenken over wat er de afgelopen dagen is gebeurd, Hugo. En dan hoorde je de geluiden van dat er 200.000 nieuwe mensen klaar zouden staan om namens Rusland te gaan vechten. Dan, of dat, we kunnen zeggen gemobiliseerden, maar in feite is die mobilisatie nooit afgeschaft in Rusland. Maar die geluiden komen binnen. In datzelfde tijdsgevricht horen we Peskov, de woordvoerder van Poetin, zeggen: ja jongens, we zijn in oorlog met Oekraïne, met het Westen. Even later zwakte hij dat een beetje af. De jure zijn we niet in oorlog. Maar goed, oké, prima. Het zaadje is geplant. En nu weer dit. Ja. En die opbouw, waar leidt dat dan toe? En dat maakt het toch wel een spannende situatie, waardoor we toch benieuwd zijn naar wat daadwerkelijk volgens Poetin, die daar dus toch nog een nachtje over moet slapen, wie nou de dader is van deze aanslag. En waar dat dan toe leidt. Dus we zitten hier natuurlijk 24 uur na die aanslag te praten over wat we weten. Maar het spannendste zit hem eigenlijk in wat Poetin nog een volgende keer gaat zeggen en wat we nu dus nog niet weten.
Wat heb jij, Bernard, voor internationale reacties?
Ja, er zijn er een heleboel. Dus je kunt zeggen, bijna geen land of organisatie die niet heeft gereageerd. Bijvoorbeeld Israël heeft condolences gestuurd. Saoedi-Arabië, Egypte, allerlei landen waarvan je denkt, nou, dat ligt niet echt meteen voor de hand. Ja. De belangrijkste misschien is de Veiligheidsraad. Guterres, de secretaris-generaal, heeft klaarblijkelijk een rondje gebeld met alle 15 leden van de Veiligheidsraad. En die komen met een veroordeling van wat er is gebeurd en ook een nou ja, zeg, de ondersteuning van de van Poetin. De NAVO die heeft het ook veroordeeld, wat ook apart is. Die wijzen dan, dat doet trouwens de Veiligheidsraad ook op de slachtoffers. De families die hierdoor worden getroffen, maar ook de Russische regering.
Oh,
die hier, ja. Ja, dat, ja. En dat is toch een hele opmerkelijke.
Ja, dat is frappant. Ja. Ja. Het is misschien ook gewoon beleefdheid, dit ja. hoor je te doen, toch?
En natuurlijk hoor je dat te doen, maar, het is, maar dat het zo snel en zo overweldigend gebeurt, dat is toch opmerkelijk. Ja. En de Amerikanen hebben ook gereageerd. Ook die hebben tegen de Russen gezegd, wat vreselijk voor die mensen. En wat vreselijk voor jullie als regering. Even in mijn vrije eigen vertaling. Xi Jinping ook gereageerd. Je kunt eigenlijk bij Venezuela, je kunt bijna geen land verzinnen dat niet heeft gereageerd. En allemaal met behoorlijk wat compassie in de formulering. Ja.
Het bijzondere was, Geert-Jan, jij refereerde daar al aan, dat er dus een waarschuwing hiervoor is geweest. Ik meen een week of twee geleden. We hebben het bij Boekestein en de Wijk ook wel ergens genoemd.
Ja.
Toen konden we het nog niet helemaal goed beoordelen. Maar wat was die waarschuwing concreet?
Ja, eigenlijk wat Bernard net al kort aanstipte. Hè? Dat er gewoon een hele duidelijke signalen waren van een aanslag die in de lucht zou kunnen hangen in Rusland. En met name in de grote stad. En dan met name op plekken die druk werden bezocht. Dus Nederland heeft ook een waarschuwing uitgedaan naar Nederlanders. In Moskou bijvoorbeeld en Sint-Petersburg. Door te zeggen, jongens, ga niet naar concerten toe. Of ga niet naar voetbalstadions toe.
Die Amerikaanse inlichtingen die zijn toch behoorlijk goed, hè, van wat er in Rusland gebeurt.
En, in dit geval de CIA geweest, die dat, nou ja, ik denk op voortreffelijke wijze door had. En ook heeft gewaarschuwd. En het blijft voor mij een raadsel waarom ze dat klaarblijkelijk naast zich neer hebben gelegd.
Of ze hebben het gewoon niet gekund. Ze hebben gewoon niet erop kunnen anticiperen. Ja, sorry, Floris.
Floris?
Poetin heeft later gezegd, vorige week of nadat die waarschuwing kwam, heeft gezegd gewoon aan plein publiek, dat stond ook in de media, Die waarschuwing die wijs ik van de hand. Dat is bedoeld voor de Amerikanen om ons land instabiel te maken. Dus hij wist van die waarschuwing. Maar blijkbaar heeft hij dat niet opgepikt. Of hebben ze dat niet gezien. Of zich misschien denken ze, ja, die Amerikanen, daar staan we op kwade voet mee. Dus daar geloven we niks van. Ja. Maar toch, het geeft wel aan van dat hij dus niet in staat is om dit toch te laten checken of uit te zoeken. En zijn land, zijn bevolking te beschermen. Tijdens zo'n concert, je ziet overal door het hele land, zie je, als je naar kijk naar een begrafenis van Navalny, dan zijn er over politieagenten en beveiliging. Maar deze jongens hebben ze blijkbaar toch in het stadion kunnen komen en vervolgens ook nog een heel stuk vanuit Moskou zichzelf hebben kunnen vervoeren. Dus ja, de vraag is eigenlijk, wat behelst Poetin in zijn hoofd? En hoeverre is hij hierin toch medeverantwoordelijk? Of in ieder geval kun je hem hiervoor zeggen, in ieder geval op het matje roepen van, hey Poetin, waarom sloeg je die waarschuwing in de wind?
Nou, en daarom is het waarschijnlijk ook zo moeilijk voor hem nu om hier adequaat op te reageren. Want dit is misschien wel een intelligence failure van de bovenste plank geweest. In een land waar je als klein kind die een tekening maakt met een vlag van Oekraïne kan worden opgepakt, dat ze zo dicht erbovenop zitten als het gaat om dat onderwerp, dat je dan niet in staat bent om je land te verdedigen bij een terreurdreiging van deze orde. Dat is natuurlijk iets waar je goed over moet nadenken. En dan is je reactie wel heel belangrijk. En ja, wat Joost dan ook zegt aan het begin, als je dan refereert aan nazi's en Tweede Wereldoorlog, dat is natuurlijk iets absurds. Maar ja, je hebt toch een soort van eenheid in het land nodig. Het gevoel van veiligheid geven. Of het gevoel juist van, oké, we zitten in een oorlog. Je bent op zoek naar een vorm van houvast als leider van het land om je eigen falen om te kunnen draaien.
Ja, maar wat ik vrees is de wraak. Want ze zijn wraaklustig. Dat is bij die andere aanslagen ook gebeurd. En op wie en hoe gaan ze daar gaan ze die wraak nemen?
Het hoeven niet eens de Duitsers te zijn.
Het is net een beetje wat er ook met Netanyahu in Israël is gebeurd. Die heeft duidelijk gefaald. Die was ook gewaarschuwd door de Amerikanen. Denk erom, dit dreigt. En die heeft het genegeerd. Ja. Nou, daar zal hij op worden afgerekend. Maar wat hij ondertussen doet, is een enorme wraakactie uitvoeren. Dat heeft ook te maken met, het is een soort geconditioneerde reflex bij leiders. Van als ze zo blunderen, dat ze iets gaan doen om ergens wraak te nemen en het volk op die manier proberen te verenigen. Dus mijn grote vraag en angst is, waar komt de wraakactie? Wat gaat hij doen?
Hoe kijk jij daar tegenaan, Floris? Jij zit natuurlijk ook veel in Oekraïne. Hoe kijk jij naar deze link die wordt gelegd?
Nou ja, daar zijn de Oekraïners. Voorafgaand aan de verkiezingen in Rusland sprak ook met Oekraïners. Die houden die verkiezingen. Ja, hielden ze erg goed in de gaten. Omdat ze benieuwd zijn wat er na de verkiezingen gaat gebeuren. Wat gaat Poetin doen? Gaat hij oproepen tot een nieuwe mobilisatieronde? En dan voedt dit natuurlijk weer extra de druk op. Wat gaan de Russen met ons doen? Wat zijn ze van plan? Inderdaad, een nieuwe mobilisatieronde. In hoeverre wordt deze aanslag aangegrepen om inderdaad de druk op ons op te voeren? Komt er een zomeroffensief? Dat zijn vragen die leven door de Oekraïnse hoofden. Aan de andere kant kan het misschien ook zo zijn dat Poetin dit gebruikt, deze aanslag, om intern nog verder misschien de boel aan te strakker en de duimschroeven aan te spannen. Wat je bijvoorbeeld zag in Beslan. In die aanslag op die school. Daarna heeft hij het politiek. Geloof ik dat gouverneurs konden worden gekozen. Dat heeft hij toen uitgeschakeld. Of anders dat kon niet meer gebeuren. Dus het kan ook zo zijn dat hij het in het binnenland ook daar verder een soort zuivering. Of in die richting kan doorvoeren.
Ja. Die mobilisatieronde, dat is, ook, wel een interessante. Hè? Want eigenlijk zouden zowel Rusland als Oekraïne een nieuwe formele mobilisatieronde kunnen gebruiken om hun manschappen aan te vullen. Maar ligt dat politiek gevoelig? Dit zou hiervoor ingezet kunnen worden.
Ja, nou ja, en ik voeg het dan ook weer bij, dat zei Floris, zei jij dat geloof ik net ook, het verhaal van de woordvoerder van Poetin, Peskov, die iets heeft gezegd wat hij weer, wat Geert-Jan zei, wat hij daarna weer inslikte. Maar in elk geval dat de tijd om nog over een militaire actie te praten voorbij is. We zijn gewoon in oorlog. En het eerste wat ik toen dacht is, dat is een opstap naar een grotere mobilisatie. Mm-hmm. En deze twee dingen bij elkaar gevoegd zouden daar inderdaad toe kunnen leiden.
Het is wel vaker in Rusland zo dat je denkt, waar zitten we nou eigenlijk naar te kijken?
Ja, en dat komt omdat wij steeds proberen te kijken door de ogen van Poetin. En dat is bloedmoeilijk, omdat we kunnen dat niet. We hebben geen contact met hem, niemand heeft contact met hem. En de mensen die wel contact met hem hebben, dat zijn ja-knikkers die zijn verhaal vertellen. Dus het is ontzettend, je kunt bijna niet erachter komen hoe ze echt denken. Wij beweren dat het Kremlin bepaalde dingen denkt. Of doet. Mm-hmm. Maar zeker weten doen we dat niet.
Nou, het is zelfs nog andersom soms, Bernard. Omdat wij proberen op basis van zoveel mogelijk informatie en contacten en kennissen en sentimenten hier een podcast van te maken van een half uur, waar de luisteraar hopelijk iets beter van wordt, iets duidelijker van wordt. Maar als je bijvoorbeeld kijkt naar hoe de oorlog in Oekraïne is begonnen, dan zijn de verhalen die rondgaan dat Poetin door de inlichtingendiensten niet alle informatie heeft gekregen. En dat ze hem dus deels eigenlijk hebben voorgelogen over dat ze met bloemetjes en bijtjes in Oekraïne zouden worden ontvangen. Ja. Dat er maar een paar mensen zijn die daadwerkelijk tegen Poetin de waarheid durven te zeggen. Ja. Dus we zien zijn reactie en wij denken, wat moeten we daarmee? Maar misschien heeft hij helemaal niet alle juiste informatie ontvangen van de inlichtingendiensten. En dan zitten wij dus te speculeren over iets en over iemand die zelf niet eens de waarheid weet.
Nee, en zou die, dat meen ik, dat klinkt gek, maar zou Vladimir Poetin niet gewoon even online kunnen gaan om te kijken wat de Guardian of de New York Times of Le Monde of weet ik wat melden over dit soort dingen. Hij is toch niet helemaal gek? Hij vertrouwt toch niet alleen maar op wat een paar mensen om hem heen aan hem vertellen?
Weet je wat het is, Hugo? Wij hebben het toch heel weinig dit half uur over IS. Omdat we natuurlijk nadenken over van wat zou het belang van IS nu zijn? En ISK, zoals die aftakking dan heet. En wat zou het belang zijn van Tsjetsjenen of Dagestanen of andere islamitisch gerelateerden in Rusland om nu op dit moment deze aanslag te plegen? Waarom hebben ze dat dan niet voor de verkiezingen bijvoorbeeld gedaan? Ja. En ik zie nu ook de reactie van Guterres, secretaris-generaal van de Verenigde Naties. Die zegt van IS is een gevaar voor ons allen. Ja, dat klopt. Daar hoef ik geen VN-secretaris voor te zijn om dat te zeggen. Maar ik zit dus zo in mijn maag met die vraag van waarom zouden ze dat nu doen?
Ja, nou, dat antwoord is niet zo heel ingewikkeld hoor. Ze willen, denk ik, ze sturen nog steeds op autonomie.
Maar Kadyrov loopt echt aan de lijn van Poetin.
Wel, dat is waar, maar dat is een zetbaas, die dus in Tsjetsjenië is gezet na die oorlog. Maar het hele Caucasische gebied verlangt nog altijd naar een zekere vorm van autonomie of vrijheid. Dus elke aanslag moet je dan, als zij het zijn, in die richting zien. En bovendien, hun belang, en dat is het kenmerk van het terrorisme, is onrust stoken in de wereld. En zorgen dat allemaal goed bedoelende scherpzinnige journalisten uit de hele wereld op hun vrije zaterdagmiddag naar een studio hollen om te proberen om een beetje het te achterhalen wat hier nou gebeurt en waar de waarschuwing in zit.
Floris, waar ga jij nu de komende dagen op letten om te duiden van wat hier nou daadwerkelijk gebeurt en wat de gevolgen kunnen zijn?
Ik ga toch de link. Ik leg ook de link met Oekraïne. Ja. Of daar toch Moskou gaat escaleren, gaat opvoeren. Hè? Toch gaat die mobilisatieronde gaat invoeren. Of met hardere aanvallen komt. Dat zal vooral het worden kijken naar de gevolgen voor Oekraïne.
Weet je wel?
Nou, we hebben het woord false flag nog niet genoemd. Zou dit allemaal ook in
scène gezet
kunnen zijn? Met een bepaalde bedoeling. En ik denk het niet. Ik denk dat dit toch een inlichtingenfout is of een inschattingsfout van Moskou. En ik ben dus heel benieuwd naar het verhaal waar Poetin dan daadwerkelijk mee komt. En ook of dit niet uiteindelijk toch een zekere vorm van reputatieschade voor hem oplevert. We weten ook nog niet wie precies de slachtoffers zijn. Misschien zitten daar ook nog wel kinderen van de elite bij.
Nou, ze hebben het zelf over 4 kinderen, hè, tot nu toe.
Ja, maar goed, kinderen als in van, er kunnen ook 20 of 25-jarigen tussen zitten. Dus ja, dat weten we niet. Dus dat soort aspecten ben ik wel benieuwd naar of dit uiteindelijk, maar dat is niet voor deze week, maar uiteindelijk toch nog een zekere reputatieschade voor hem gaat opleveren. En hoe die daarmee omgaat.
Zo'n false flag, dat werd toch ook gezegd over die aanslagen op die flatgebouwen, net toen Poetin aan de macht kwam.
Ryazan, ja. Ja.
Was dat plausibel?
Nee, het hangt natuurlijk ook af van hoe dat in de media wordt gespind natuurlijk. Als het alle huiskamers van Rusland wordt ingeblazen of ingetoeterd dat Oekraïne de link is of dat het daarin moet worden gezocht in die hoek. Ja, dan zal Poetin waarschijnlijk die ook op die top blijven staan en op die manier de Russen achter zich proberen te krijgen door dat verhaal inderdaad over de Tweede Wereldoorlog, de nazi's die ons hebben huis hebben gehouden op ons grondgebied. Dat zal dan misschien wel de lijn worden.
Bernard?
Ja, ik ben het geheel met Floris eens. Mijn grote angst is ook dat de Oekraïne op de een of andere manier het kind van de rekening wordt in deze affaire. En ik vraag me vooral af hoe. Want ze slaan al heel hard toe, de Russen. En als dat nog harder wordt, dan nogmaals, Oekraïne is ons probleem. Mm-hmm. Dus hoe we daar ook verder over denken. Dus dat is ook mijn zorg.
Ja.
Er zullen misschien ook best wraakacties komen in Dagestan of in Tsjetsjenië of weet ik veel, wat ergens in de Caucasus.
Ja, maar dan heb je meerdere daders die aanwijzen.
Ja, dat weet ik, maar dat is, ja. Nou nee, omdat IS bestaat voor een heel groot deel uit soldaten uit Dagestan en Tsjetsjenië. Dat was vanaf het eerste moment zo. Dus dat verbaast me niet zo. Het kan zijn dat hij dat doet, maar in mijn grote vrees is ook, wat betekent dit voor Oekraïne?
Ik dank jullie wel voor jullie vrije zaterdag bij deze alliantie in de studio in Amsterdam. Geert-Jan Haan, Floris Akkerman, Bernard Hammelburg en eerder bij ons Joost Bosman.
Vanaf 1 juli moeten alle reizen van medewerkers gerapporteerd worden. Gelukkig maakt Shuttle die CO2-rapportage eenvoudig. Shuttle geeft medewerkers toegang tot alle vormen van vervoer en maakt automatisch een rapportage. Shuttle maakt mobiliteit voor iedereen leuker. Ga naar shuttel.nl.